vonken in het donker. Korte verhalen voor die momenten waarop je wel wat prikkeling of sprankeling kunt gebruiken. Na het einde. Mijn telefoon blijft stil, mijn scherm blijft leeg. De leegte en de stilte van zijn woorden. Zijn liefdevolle, haastig getypte woorden vol spelfouten. Zijn stomme grapjes, waar ik toch van hield omdat hij het was die ze maakte. Al 7 weken lang heeft mijn telefoon geen verbinding meer met hem, hoe vaak ik ook op het scherm kijk. Soms neem ik hem in mijn hand en wapper hem heen en weer in de lucht in een poging hem wakker te schudden, maar de lijn blijft dood. Als ik niet aan het kijken of wapperen ben, probeer ik uit alle macht de liefdevolle gevoelens en milde gedachten uit mijn bewustzijn te weren. Als er toch een door de verdedigingswal weet heen te breken, ga ik hem te lijf met overtuigend bewijs van al zijn nare eigenschappen en bemoedigende woorden aan mezelf dat ik beter verdien. Dat leidt dan weer tot zelfverwijt dat ik niet eerder bij hem ben weggegaan en dan eet ik chocola, heel veel en heel puur. De aardse romigheid herinnert me aan de zachte momenten. Aan hoe verstild hij luisterde als ik piano voor hem speelde en hoe aandoenlijk hij klonk als ik stopte en hij zei, speel nog even door. Hoe hij zich helemaal aan me overgaf als ik hem aanraakte. Hoe ik hem nieuw leven in kon blazen met mijn kussen vol passie als hij zich apathisch voelde. Ik vrolijkte hem op. Ik zorgde ervoor dat hij zich geliefd en waardevol voelde. Ik verraste hem met kleine cadeautjes. Andersom gebeurde er niet zoveel, hoe hard ik ook probeerde om dat voor elkaar te krijgen. Daar stond ik, met het heerlijk geurende bloemetje in het ranke vaasje in mijn hand. Kijk eens wat ik van Mark-Jan heb gekregen, zei ik nadrukkelijk, terwijl ik het onder zijn neus duwde. Toen hij niet meteen reageerde, deed ik er een schepje bovenop. Mark-Jan heeft... Op dat moment besefte ik dat Mark-Jan heeft tenminste aandacht voor me, eerder meelijwekkend dan overtuigend klonk. Dus deed ik alsof ik moest niezen. Een nies die niet doorzette. En maakte ervan. Mark-Jan heeft dit naar me opgestuurd. Leuk, hè? Ja, leuk, antwoordde hij. Net niet mat genoeg om daar iets van te kunnen zeggen. Ik hoopte zo dat zijn matheid voortkwam uit schuldgevoel of jaloezie. Maar waarschijnlijk kwam het door ergernis, omdat hij mijn poging tot manipulatie maar al te goed doorzag. Als ik hem vertelde dat verschillende mensen met me wilden afspreken en dat ik rekening wilde houden met zijn agenda, zei hij, spreek maar af, schat, doe maar lekker de dingen die je wil doen. Ik zie wel wanneer ik kan. Als ik zei dat ik zo moeite had met slapen en dat ik eigenlijk alleen echt goed sliep als hij bij mij was, zei hij, ach, wat lief dat je dat zegt. Maar enig effect had het niet. 7 weken geleden was het ineens duidelijk geweest. Ik wilde het niet meer, had ik gezegd. Ik had gesnikt. Hij had geknikt en ik was gegaan. Zuchtend leg ik mijn telefoon ondersteboven op tafel. Genoeg gewapperd voor vandaag. Ik laat me in de stoel zakken. Het is tijd dat ik verder ga met mijn leven. Het kan natuurlijk dat hij dadelijk, of morgen, of volgende week ineens voor de deur staat. Het is niet waarschijnlijk. En wenselijk is het nog minder, maar het kan wel. En dan? In de paar seconden dat we aarzelend hoi zeggen, is het noodweer in mijn hoofd. Wat ziet hij er moe uit? Komt dat doordat hij me mist? Hoe zie ik er zelf uit? Waarom heb ik dat shirt aan dat ik gisteren ook al aan had en vanochtend al niet meer helemaal fris rook? Wat heb ik nog gegeten nadat ik mijn tanden heb gepoetst? Oh, die sloffen zijn echt niet charmant. Ik heb mijn benen niet geëpileerd. Ik hou de deur verder open en 2 lichamen die elkaar door en door kenden, raken kort verstrikt in een stroeve knuffel. In stilte lopen we door naar de kamer. Daar zie ik hem kijken naar het bloemetje van Mark-Jan, dat inmiddels helemaal verdord is. Hij zou makkelijk een rotopmerking kunnen maken, maar dat doet hij niet. Vals is hij nooit geweest. De koetjes en kalfjes die we uitwisselen knellen, dus ik haal bier uit de koelkast in de hoop daarmee ons gesprek wat op te frissen. We lachen schaapachtig naar elkaar en dan vallen we stil. Starend naar zijn blikje dat hij ronddraait in zijn hand, zegt hij: ik denk dat het wel had gekund tussen ons. Ik reageer fel: ja, het had gekund als jij wat meer voor me over had gehad. Hij blijft naar zijn blikje kijken, triest. Een oud, bekend gevoel maakt zich van me meester. Ik leg een hand op zijn arm en zeg lief lachend: je bent gewoon een egoïst, maar wel een egoïst waar ik van hou. En jij bent gewoon een pleaser, zegt hij, maar wel een pleaser waar ik... je weet wel. En hij haalt zijn schouders op. Dat zal het moment zijn waarop ik zal stoppen met hopen. Ik kijk naar mijn hand die mijn telefoon alweer vast heeft. Ik laat los. Trek mijn hand rustig terug. Er zit een klein veegje chocola op mijn telefoon. Dat laat ik zitten. Mijn duim en wijsvinger lik ik af. Ik sta op. Gooi het verlepte bloemetje van Mark-Jan in het compostbakje. Het vaasje is te mooi om weg te gooien. Maar toch zet ik het bij de lege flessen. De leegte is al heel even licht. En veelbelovend. Dit was Na het Einde. Bedankt voor het luisteren. De volgende aflevering is het verhaal Te Laat. Tot dan!